onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Wij noemen nu Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Heilig en onfeilbaar woord zal ons worden gelezen uit het boek Jeremia en daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen u Jeremia 18 en daarvan de eerste 17 versen. Het woord dat tot Jeremia geschied is van den Heere zeggende: maak u op en ga af in het huis van den pottenbakker, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van den pottenbakker, en zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: zal ik jullie dan niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere? Zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen weldoen. Nu dan, spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen uw lieden en denk tegen uw lieden een gedachte. Zo bekeert u nu een iegelijk van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch zij zeggen: het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen, en wij zullen doen een iegelijk het goeddunken van zijn boos hart. En daarom zo zegt de Heere: vraag nu onder de heidenen, wie heeft al zulks gehoord? De jonkvrouw Israëls doet een zeer afschuwelijke zaak. Zal men ook om een rotssteen des velds verlaten de sneeuw van Libanon? Zullen ook de vreemde, koude, vlietende wateren verlaten worden? Nochtans heeft mijn volk mijner vergeten. Zij roken der ijdelheid, want zij hebben hen doen aanstoten op hun wegen, op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen van een weg die niet opgehoogd is. Om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen, al wie daar voorbij gaat, zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun den hek en niet het aangezicht laten zien, ten dagen huns verderfs. Tot zover.
Vragen wij de Heere om zijn zegen over ons samen zijn. Och Heere, voor de tweede maal op deze uw dag deed u de deuren van dit bedenhuis opengaan en mochten wij onze plaats innemen rondom uw eeuwig blijvend woord, om onderwezen te worden in datgene wat nodig is op weg en reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid, om onderwezen te worden in wie u bent, in uw heilige deugden, wie wij zijn in onze vloekwaardigheid en wie Christus is in zijn dierbaarheid. En Heere, daartoe is het onderwijs van uw geest in onze zielen onmisbaar. En wij bidden u om de komst van uw geest. Wij bidden u om uw werking in onze harten, opdat het woord niet alleen ons oor zou raken, maar dat het ons hart zou mogen raken, toegepast door uw geest, opdat het een kracht Gods tot de zaligheid zou mogen zijn, een zaad der wedergeboorte in het hart en leven van hen die nog voor eigen rekening staan. maar ook een woord tot onderwijs en tot oefening van uw kinderen. U kent de legering van de kudde. U weet hoe de gemeente is opgekomen van de jongste tot de oudste. Zou u alles willen aanbrengen, Heere, wat wij niet hebben mee kunnen brengen? En zou u alles weg willen nemen, wat zo in de weg kan staan? En Heere van nature, staan we allermeest onszelf in de weg. Maar zou u een vlak veld willen maken voor de prediking van uw woord? En geef toch dat we onder uw zegenende hand mogen samen zijn, tot ons eeuwig welzijn, maar allermeest tot de heiliging en tot de verheerlijking van uw grote naam. En Heere, dan weet u of er ook vanmiddag in uw huis zijn, die zijn opgekomen met een sterk verlangen, die uitzien om bij u vandaan onderwezen te worden in de weg der zaligheid. Een volk wat zo in moet leven zonder God in de wereld te zijn, zonder Christus en zonder hoop, maar die met een heimwee in het hart bezet zijn geworden, omdat er een onverklaarbare druppel liefde in hun hart is uitgestort, wat hun ziel naar u doet vragen. En wellicht hebben ze vele wegen reeds bewandeld, om van beneden naar boven te werken, maar ze zijn afgesneden van al hun eigen wegen, en ze zien de weg, de waarheid en het leven niet. Heere, u weet of er zulken in ons midden zijn, die met een stille verzuchting hun plaats hebben ingenomen, och dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Heere, wat zou het groot zijn als zulke zielen zouden mogen worden verheugd in uw bedehuis. Als zulke zielen die zo treurend over de wereld gaan vanwege hun zonde, vertroosting, geest en leven mogen vinden in uw inzettingen. Ja, dat u zelf tot hun ziel zou willen spreken, Heere, en dat uw woorden als een regen zouden mogen druppen op hun benauwde zielen. Maar Heere, zou u ook hen die nog zo onbekommerd voortleven van de ene dag in de andere, alsof er geen dood en geen eeuwigheid aanstaande is, krachtig door uw hand willen stilzetten, opdat er ook vanmiddag nog gerukt mogen worden uit Satans macht en heerschappij, die overgezet mogen worden in het koninkrijk van de Zoon van uw eeuwige liefde. Heere, maak u zelf een heerlijke naam onder jong en oud, en laat uw werk gezien worden, ook in de donkerheid van de tijd, waarin Satan zijn machten bundelt, en waarin er zoveel op de been is wat afvoert van uw woord en van uw dienst. Maar Heere, gij zijt toch veel sterker dan al dat geweld, en zou u waar willen maken wat u zelf beloofd hebt, dat ook het zaad u dienen zal. Maar denk ook aan uw kinderen, Heere, in de onderscheiden standen van het leven der genade, in de onderscheiden legeringen van de ziel. U weet wat ze nodig hebben, Heere. Zou u tot hun ziel willen komen, springende op de bergen, huppelend op de heuvelen, en zoudt ge uzelf, o dierbare Heere Jezus, gezegende roos van Saron, lelie der dalen, in uw schoonheid en in uw beminnelijkheid aan hun ziel willen verklaren. Heere, mogen we de gemeente aan u voorleggen, nadat u weet wat nodig is, in de noden en in de zorgen, de moeite, het verdriet, de rouw, het gemis, zoals dat ook deze morgen aan u is voorgelegd. Wilt u alle nooddruft in heerlijkheid met uzelf vervullen? Maar mogen we ook deze ledige kansel aan u de Heere opdragen, waar de vakante periode alweer enige tijd voortduurt? Heere, zouden we van u mogen afsmeken of u in uw lieve gunst ook dit volk zou willen gedenken en ook onder hen een leraar zou willen zenden in uw goddelijke gunst, die de herderstaf onder dit volk op mag nemen en de kudde mag weiden met wetenschap en verstand. Maar wilt u ook meerdere arbeiders in de oogst uitstoten, Heere, waar er zoveel vakante plaatsen zijn, zoveel ledige kansels, zoveel gemeenten die roepen om een eigen herder en leraar, O Heere, zou u zelf bewogen willen zijn over zoveel schapen zonder eigen herder, en zou u als de grote opperherder nog onderherders willen afzonderen die uw kudde mogen weiden? Mogen we ook onze oude emeritus broeder u bevelen, Heere, geef dat hij een medezuchter mag zijn voor het welzijn van Sion, en wil hem ook aan de avond van het leven de blijken van uw lieve gunst niet onthouden. Wilt u de broeders van de kerkenraad sterken in het werk dat op hun schouders rust, ook als het werk weer voorligt, als het winterseizoen weer aanvangt en er weer zoveel ambtelijke werkzaamheden verricht moeten worden, wat kan het opzien daarin groot zijn, maar wilt u sterken en dat ze mogen heengaan in de mogendheid van de Heere, Heere, en mogen ervaren, het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, mogen wij de scholen aan u opdragen, als ook deze week het onderwijs weer begonnen zal worden na een periode van rust. Geeft u allen die een taak hebben in het onderwijs daarin getrouwheid, kracht, hulp en bijstand. En wilt u ook onze kinderen gedenken die onderwezen mogen worden. Mogen wij u ook bidden voor onze studerende jeugd, Heer, in het bijzonder voor hen die in zo'n ander klimaat moeten studeren, die in zo'n ander klimaat soms zo geseculariseerd gevormd moeten worden voor een plaats in de samenleving en die met allerhande verleidingen in aanraking komen, zou u ze zelf maar vast willen houden en geef dat ze mogen beoefenen, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis, als hij dat houdt naar het heilige blad, en dat er dan ook onder onze jongeren zouden mogen zijn, die het de dichter na mogen zeggen, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Help ook uw dienaar in de prediking van uw woord, wilt u alles wat hinderen kan aan banden leggen, en geef dat uw woord haar voorspoedige loop en haar zegenrijke uitwerking mag hebben, en dat we niet alleen ambtelijk voor anderen zouden worden gebruikt, maar dat er ook een zegen voor onze eigen zielen in zou mogen liggen, en dat zo alle dingen zouden mogen uitlopen op de grootmaking van uw naam, op de uitbreiding van het rijk uw Zoons Jezus Christus, en tot opbouw van de gemeente. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 89, het 13e en het 14e vers. Wij noemen u Psalm 89, de versen 13 en 14, terwijl u de gelegenheid krijgt om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst in een drietal rondgangen, die achtereenvolgens bestemd zijn voor de diaconie, voor de kerk en voor de aflossing van de schuld op dit kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met de hulp des Heren willen wij het woord Gods in uw midden bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Jeremia 18, de versen 1 tot en met 4. Wij noemden u als de stof van onze overdenking voor deze middag Jeremia 18, de eerste 4 versen, en wij lezen daar Gods woord aldus. Het woord dat tot Jeremia geschied is van den Heere, zeggende: maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker. En aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker. En zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken, tot zover. Gemeente, deze stof brengt ons vanmiddag in het huis van de pottenbakker. En we letten op 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij zijn werk. En we overdenken dan de versen 1 tot en met 3. Vervolgens letten wij op zijn teleurstelling. U vindt het beschreven in het eerste gedeelte van vers 4. En tenslotte letten we op zijn volharding, het tweede gedeelte van vers 4, als er staat: toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was, in de ogen des pottenbakkers te maken. Dus in het huis van de pottenbakker, we letten op zijn werk, op zijn teleurstelling en op zijn volharding. Gemeente, je zou hem er niet meteen verwachten. Daar in het dal van Hinnom, aan de zuidwestelijke kant van Jeruzalem, in het huis van een pottenbakker, Jeremia. Wat moet een man als hij, een profeet, in het huis van een pottenbakker doen? Wel heel eenvoudig, gemeente. Zijn grote zender heeft hem erheen gestuurd. Ga af in het huis van de pottenbakker. En gehoorzaam aan de opdracht van zijn zender zien wij hem door de straten van Jeruzalem gaan. Hij verlaat de stad door de dalpoort, daalt af de laagte in en komt daar in het dal van Hinnom, waar de werkplaatsen van de pottenbakkers zich bevonden. En niet veel later dan zien we hem staan in het huis van een van die mannen van het pottenbakkersgilde van Jeruzalem. En hij kijkt met aandacht toe, zoals de Heere hem dat ook bevolen had. Hij kijkt met aandacht toe naar wat die pottenbakker bezig is te doen. Hij maakt een werk, zo lezen wij, op de schijven. En we zien het in onze gedachten voor ons. Hoe dat die pottenbakker voor zich twee grote ronde schijven heeft. Een onderste schijf, een bovenste schijf, en die beiden zijn aan elkaar verbonden met een penverbinding. En die onderste schijf, die wordt door de pottenbakker aangedreven met zijn voeten, en naar de mate dat hij die onderste schijf voortbeweegt, draait de bovenste schijf mee. En we zien het zomaar voor onze ogen gebeuren, hoe dat die pottenbakker zich bukt, en hij neemt een handvol leem, een handvol klei, die hij even daarvoor getreden heeft. Klei en leem, zoals dat in overvloed te vinden was daar in de valleien rondom Jeruzalem. En hij brengt die handvol leem op de schijven. En hij trapt met zijn voeten die onderste schijf aan. Hij zet zijn duimen in het midden van die kleiklomp. En onder zijn handen ontstaat langzaam maar zeker een pot of een vaas of een vat, net naar wat die pottenbakker voor heeft om te maken. En met zijn vlugge vingers duwt en modelleert hij het leem. En op een gegeven moment dan ontstaat er onder zijn handen iets moois. En als het klaar is, dan neemt hij wat afstand en hij bekijkt het van alle zijden. En als het voldoet aan het beeld wat hij voor ogen had, dan wordt dat vat of die pot of die vaas, net wat het is, genomen en in de oven gebracht om daar gehard en geglazuurd te worden. En als Jeremia om zich heen kijkt, gemeente, dan ziet hij daar in die pottenbakkersruimte allerlei aardewerk staan. Grote vaten, kleine vaten, eenvoudige vaten, sierlijke vaten. En al die werken geven iets weer van de kundigheid van de pottenbakker. En alles wat hij gemaakt heeft, dat is eigenlijk een stille lofuiting op de kunde en op de bekwaamheid van hem die het gemaakt heeft. En Jeremia kijkt. En hij wacht. Want gemeente, waarom moet hij daar bij die pottenbakker zijn? Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, hij moet er preekstof op doen. Hij kijkt en hij wacht. Waarop? Nou, wat de Heere hem toegezegd had. En al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En hij hoeft niet lang te wachten, gemeente, want terwijl zijn ogen kijken naar dat schouwspel voor hem, dan gaat de Heere in zijn ziel spreken. En dan gaat hij hem de woorden doen horen die hij als profeet, als gezondene van de meester, weer zal moeten prediken onder het volk. En u leest het in vers 5. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: zal ik u lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? De Heere zegt als het ware: Jeremia, ziet u daar dat leem? Ziet u daar die schijven? Ziet u daar die knedende en modellerende handen van de pottenbakker? Wel nu, zo is het nu ook tussen mij en mijn volk. Zoals dat leem daar op de schijven ligt, onder de handen van de pottenbakker, zo is het volk van Israël in mijn hand. Israël, waarbij, zo blijkt uit het verband, het vooral gaat om het tweestammenrijk, om Juda. Maar de Heere vergelijkt dat volk met leem. En hij vergelijkt zichzelf met de pottenbakker. En hier zegt de Heere het van het volk. Maar er is ook een plaats in de schrift waar het volk het zegt tot de Heere. Ik denk aan Jesaja 64, waar de profeet namens het volk zegt: doch nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. En zoals die leemklomp daar op de schijven eerst vermengd lag met al dat andere leem daar in de vallei, zo lag ook het volk van Israël aanvankelijk vermengd op deze wereld met alle andere volkeren van deze aarde. Er was geen onderscheid. Leem is leem. Maar er is wat gebeurd. Nee, zoals dat leem zichzelf niet op de schijven van de pottenbakker brengen kon, maar door de pottenbakker genomen moest worden van tussen al dat andere leem, zo heeft de Heere zich in zijn goedheid als het ware neergebogen over de volkeren van deze aarde en hij heeft genadig en verkiezend dat volk van Israël opgenomen vanuit de volkeren en op de schijven van zijn verbondsliefde en van zijn verbondsgenade gebracht. Om uit dat volk zijn lof te gaan formeren. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. O gemeente, de Heere heeft onderscheid gemaakt waar het van nature niet was. Want leem is leem en een volk is een volk en een mens is een mens. Er was in het volk van Israël niets wat hen aangenamer maakte in de ogen des Heere dan andere volken. De Heere heeft verkiezend en genadig onderscheid gemaakt. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En om tot het verbreiden van zijn lof te komen, moest dat volk eerst op de schijven worden gebracht en door zijn handen worden gevormd tot een vat ter ere. En dan zien we Abraham in het uur van Gods welbehagen als leem worden genomen uit het heidendom, uit Ur der Chaldeeën, en hij wordt als leem op de schijven gebracht. Dan zie ik eeuwen later hoe de Heere zijn hand als het ware uitstrekt en het volk van Israël daaruit Egypte neemt als een handvol leem. En hij brengt hen 40 jaar op de schijven van zijn verbondsliefde. Hij brengt hen 40 jaar op de schijven van zijn verbondsbearbeiding. Waarom? Om van dat volk een vat ter ere te maken. Wat een treffend beeld. Als het gaat om het volk van Israël, en daar gaat het hier in Jeremia 18 in de eerste plaats om, het volk wat als leem vermengd lag met het leem van de volkeren, door de Heere genadig eruit gehaald, op de schijven gebracht, onder zijn hand, om gevormd te worden tot zijn eer. Maar gemeente, we kunnen dat beeld ook breder toepassen. Is het geen treffend beeld van hoe God onze Schepper gehandeld heeft in de morgenstond van de schepping? Toen heeft die grote God met eerbied gezegd zich gebogen van de hemel naar de aarde. Hij heeft een handvol stof, hij heeft een handvol leem genomen. En hij heeft die mens uit het stof van de aarde voortgebracht, geformeerd op zijn schijven tot een pronkstuk van zijn schepping. Tot een lof voor hem op aarde. Goed. Ja, zeer goed is de mens uit zijn handen voortgekomen. Wat een sierlijk vat was Adam. Wat een sierlijk vat was Eva. En in de weg van de verdere vervolmaking, als ik het zo eens zeggen mag, heeft hij hen nog op de schijven gehouden. Om hen in de weg van gehoorzaamheid hoe langer hoe meer onder zijn handen te vormen. Opdat zij toch nog grotere heerlijkheid zouden worden gebracht. Doe dat en gij zult leven. Maar we weten hoe het gegaan is, gemeente. Het is vastgelopen op de schijven. Toen en daar in het paradijs, vastgelopen op de schijven, niet omdat de pottenbakker niet kundig was met het leem, maar omdat het leem tegen de pottenbakker is opgestaan. U zegt, ontbrak er dan nog wat aan? Nee. Aan de avond van de zesde dag heeft de Heere zijn ogen laten gaan over het geschapene en ook over die twee mensen. En hij heeft het gezegd en het was waar en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. U zegt maar toch nog niet af? In zekere zin niet, gemeente. De Heere heeft Adam en Eva in dat werkverbond geschapen. Hij heeft hen op de schijven van zijn liefde verder willen bereiden tot nog grotere heerlijkheid in de weg van gehoorzaamheid. Als Adam en Eva in gehoorzaamheid zouden leven, naar de wetten en naar de inzettingen van hun schepper, zouden ze nog heerlijker worden. Zouden ze het eeuwige leven in zijn volle genieting mogen ontvangen. Het was goed, zeer goed, maar het kon nog heerlijker worden. Het kon nog sierlijker worden. En daarom, doe dat en gij zult leven. Maar dan, en we kennen de geschiedenis, dan loopt het vast op de schijven. Dan verzet dat leem zich onder de handen van de pottenbakker, want dat is wat feitelijk ook in de herhaling van de geschiedenis keer op keer gebeurd is. Het is begonnen in het paradijs, maar we zien het ook hier gebeuren in de tijd van Jeremia. Dat volk wat de Heere zo genadig verkoren had uit de volkeren, dat heeft zich op een gegeven moment tegen de pottenbakker gekeerd. En dat is wat Jeremia ook in het vervolg ziet. En waarbij we stilstaan in onze tweede gedachte als we letten op zijn teleurstelling. Want terwijl Jeremia daar aandachtig toekijkt in het huis van de pottenbakker, dan ziet hij ineens voor zijn ogen gebeuren hoe dat het misgaat op de schijven. En hoe die pottenbakker ook kneedt en hoe die pottenbakker ook vormt, het wil maar niet worden zoals hij het hebben wil. En op een zeker moment dan zet de pottenbakker de draaischijven stil. En zijn handen die knijpen dat leem weer ineen, totdat het weer als een vormeloze klomp klei voor hem op de schijf ligt, want het is mislukt. Nee, dat lag niet aan de kunde van de pottenbakker, we zeiden het al. De vele potten en vazen en vaten die daar in die pottenbakkersruimte aanwezig zijn, laten meer dan duidelijk zien dat deze man zijn vak beheerst. En dat hij heel goed weet waar hij mee bezig is als hij zijn handen in het leem zet. Maar hier ligt de oorzaak in het leem. Het leem liet zich niet vormen. Mogelijk dat er harde stukken in dat leem zaten. Mogelijk dat het te droog, te stug was of hoe dan ook. Maar het wilde niet. Wat wil de Heere Jeremia hiermee laten zien, gemeente? Wel, dat blijkt meer dan duidelijk uit het verband. De Heere wil zijn knecht niets anders laten zien dan hoe het op dat ogenblik gesteld is met het volk van Israël en in het bijzonder, zoals uit het vervolg blijkt, met de mannen van Juda. Al eeuwenlang heeft de Heere dat volk op de schijven van zijn verbondsliefde gehad. En wat een zorg heeft hij niet aan dat volk besteed, gemeente. Wat heeft hij er door al die eeuwen heen al niet aan gedaan om dat volk te maken tot een vat ter ere? Maar dat volk heeft nu niets anders gedaan dan tegenwerken op de schijf. De dichter van Psalm 95 voert de Heere sprekende in: 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. 40 jaar lang heb ik hun hoon verdragen. En straks, dan zullen we het ook zingen met Psalm 81. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En in een ander vers: maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat volk heeft zich onophoudelijk onder de handen van de pottenbakker zoeken uit te werken, wederstrevig en afkerig. Dat waren ze. De ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een afkerig en een wederstrevig volk. En gemeente, ik heb het gezien in het huis van de pottenbakker. Dat leem, dat gaat alle kanten uit zodra de pottenbakker maar enigszins zijn handen van dat leem afneemt. Dan kruipt het als het ware op die schijf onder de handen van de pottenbakker vandaan. Wel, dat was nu het beeld van dat volk. De Heere is er eeuwenlang mee aan het werk geweest. Maar dat volk heeft niets anders gedaan dan onder de handen van die pottenbakker uitkruipen. Het begeerde eigen wegen te gaan. Het begeerde zichzelf te vormen naar eigen zin en naar eigen wil. U voelt wel, gemeente, als we dit uitleggen met de achterliggende woorden, zoals we die zojuist gebruikten, dat het beeld van het leem en de pottenbakker hier in Jeremia 18... van een heel andere orde is dan in Romeinen 9. Ook in Romeinen 9 wordt het beeld gebruikt van de pottenbakker en van het leem. Maar dat is niet met elkaar te vergelijken. Het beeld is eender, maar de strekking is heel anders. In Romeinen 9 gaat het vooral om de vrijmacht, om de soevereiniteit van de pottenbakker. En dat laat zich verstaan, gemeente, want als u dat zo in uw gedachten voor u ziet, zo'n handvol leem, een handvol van dat grauwe slijk, dat ligt willoos in de hand van de pottenbakker. Als onze kinderen op school wat klei nemen en daar wat van proberen te maken, dan kunnen zij met dat klei doen wat ze willen. Dat klei neemt zelf geen vorm aan, dat moet gevormd worden. Paulus gebruikt dat beeld in Romeinen 9 om aan te geven dat het naar Gods vrijmacht is en dat hij als de soevereine beschikt over het leem en over de mensen om van het ene vat een vat ter ere en van het andere vat een vat ter onere te maken. En dat het leem dan niet de macht heeft en ook niet het recht heeft om te zeggen tot de pottenbakker, wat doet gij? Zal ook het leem zeggen tot de pottenbakker, wat doet gij? Maar dat is hier het beeld niet. Hier is het beeld heel anders. Hier is iets met het leem aan de hand, waardoor de pottenbakker met dat leem niet kan doen wat hij wil doen. Dat leem werkt tegen. En ik gaf het u al aan, het gebeurde wel ook in het huis van de pottenbakker, dat er in dat leem harde stukken waren, of dat het niet voldoende met water gemengd was, zodat het droog en stug was, en dat het zich niet zo liet vormen als dat die pottenbakker dat wilde. En wat gebeurde er dan wel in de praktijk? Dat hij het alles weer ineens sloeg en ineen kneep, en soms ook terugwierp tussen het andere leem, het met water vermengde en opnieuw met zijn voeten trad, het uitzuiverde van harde stukken en het vervolgens weer op de schijven bracht. De gemeente, nu wist dat volk van Juda enerzijds heel goed dat het leem was in de handen van de pottenbakker. We hebben u genoemd Jesaja 64, waar dat beeld bij monden van de profeet gebruikt wordt. Gij zijt onze pottenbakker en wij zijn het leem. Maar jonge mensen, wat is nu eigenlijk leem? Wat grauwe klei. Daar is bepaald geen heerlijkheid aan, of wel? Natuurlijk, er kunnen heerlijke dingen van gemaakt worden. Het kan tot iets bijzonders gevormd worden, maar als je het zo ziet liggen, dan heeft het geen heerlijkheid. Maar weet u waar het nu misgegaan was met dat volk? Dat volk was in hun eigen waarneming dan toch wel de betere soort van leem. Natuurlijk, ze waren mensen onder de mensen. Natuurlijk, ze waren een volk onder de volkeren. Maar toch, ze waren dan toch wel het uitverkoren volk. Ze waren dan toch wel het volk waar de Heere wat mee voor had. Ze waren er een heel eigen weg mee gegaan. En ze waren zich zo bewust van hun bevoorrechte positie onder de volkeren, dat ze feitelijk dachten dat de Heere van hen niet meer af kon. En dat de Heere zijn handen nooit meer van hen af zou trekken. En ondertussen leefden velen onder Israël en Juda naar het goeddunken van hun eigen hart. En ondertussen werd er zelfs afgodendienst bedreven. En ondertussen ging het mis, zelfs in de achterkamertjes van de tempel, zodat Ezechiël zijn haren te bergen rijzen als de Heer hem doet blikken achter die wand van het heiligdom en hij allerhande gruwelen ziet. En nu wil de Heere dat volk als het ware tegenkomen in die zelfverheffing, die goddeloze zelfverheffing, waarin ze de gedachte hebben dat niemand hen wat maken kan en dat God hen ook niet loslaten zal, dan zegt de Heere, volk van Israël, daar vergist u zich in. Want als u niet wordt onder mijn handen, zoals ik u hebben wil, als u als leem tegenwerkt onder de druk van mijn heilige vingeren, als u als leem een eigen weg denkt te gaan, dan kan er een ogenblik komen dat ik u ineens sla en dat ik u terugwerp tussen het leem van de volkeren. Dat ik u verwerp. En gemeente, dat was ook wat aanstaande was. De tijd was niet ver meer dat het volk in de ballingschap zou worden gezonden. En denk er dan eens aan wat dat betekent. Aanvankelijk waren ze als leem genomen, van tussen de volkeren, onderscheid gemaakt, waar het niet was, bijzondere bevoorrechting. Maar de Heere zegt, volk van Israël, nu na zoveel eeuwen op de schijven van mijn verbondsliefde blijkt dat u tegenwerkt en dat u zich niet wil laten vormen door mijn hand, zal ik u op de schijven ineens slaan en ik zal u terugwerpen tussen de volken. Ik zal u verstrooien tussen de volken van het Midden-Oosten, Babel, Assyrië en dat naar recht. En zou het leem dan kunnen zeggen, wat doet gij? Zou het leem dan kunnen zeggen, wat doet gij? En u ziet dat in de versen 7 tot en met 10 uitgewerkt. De Heer had aanvankelijk met dat volk veel goeds voor. Maar, zei hij, als dat volk tegenwerkt, dan kan ik mijn bestemming veranderen. De Heer had aanvankelijk met veel andere volken weinig goeds voor. Die moesten zijn verbondsgeheimen en zijn getuigenissen missen. Maar, zegt de Heer, als zij zich in mijn wegen zullen voegen, dan kan ik ook mijn bestemming wat hen aangaat veranderen. Dus ja, volk van Israël en Juda, u bent bevoorrecht. Maar dat betekent nog niet dat u alles kunt doen. Dat betekent niet dat ik niet meer van u af kan. In zoverre, dat betekent niet dat ik u niet verstrooien kan tussen de volkeren. En dat betekent ook niet dat ik u niet vertreden kan onder mijn voeten. Gemeente, geloven wij nog dat God kan afbreken wat hij gebouwd heeft? Geloven wij nog dat God kan uitrukken wat hij gepland heeft? Dat hij in één kan knijpen en kan verwerpen waar hij eeuwenlang aan gearbeid heeft? Ik denk aan ons land en volk, gemeente. Onze landen. Ons land wat zo door de Heere bevoorrecht is geweest al eeuwenlang. De lage landen bij de zee die onder Gods wondere beschikking al eeuwen terug als leem genomen zijn. Uit de modder van het heidendom. En door God gebracht op de schijven. Wat heeft de Heere bijzondere bemoeienissen door de eeuwen heen willen maken en willen houden met ons volk. En ja, er zijn vele sierlijke vazen en vele sierlijke potten en vele sierlijke vaten van de schijven afgekomen. Wat heeft de Heere velen oog in ons vaderland onder zijn hand gemaakt tot een vat ter ere. Wat is er veel leem geweest waarvan gold uitverkoren vaten om zijn naam te dragen. Maar hoe is het nu, gemeente? Hoe is het nu? Komt er nog leem op de schijven? Komt er nog wat goeds van de schijven van de Allerhoogste in ons land? Of moeten we zien, gemeente, dat het leem zich onder de handen van de pottenbakker hoe langer hoe meer aan het verzetten is? En moeten we vaststellen dat hier en daar, ja op vele plaatsen van ons land, in ons land, het huis van de pottenbakker nog wel eens terug te vinden, maar dat de schijven stilstaan. En dat de pottenbakker zelf er niet meer is. En dat er geen leem meer op de schijven komt. Ik denk aan het hoge noorden van ons land. Ik denk aan de grote steden in ons land. Denk eens aan Friesland, gemeente. Wat hebben daar godzalige knechten van God gestaan? Wat is daar een bedrijvigheid geweest van de Heilige Geest daar in het huis van de pottenbakker? Kerken die vandaag de dag door monumentenzorg worden onderhouden, maar waar eeuwen geleden godvruchtige knechten mochten dienen, waar leem op de schijven werd gebracht, waar sierlijke werken van Gods hand van de schijven werden ingezameld, maar waar het licht nu gedoofd of bijna gedoofd is. Gemeente, er is niet zo aangrijpend als wanneer de huizen van de pottenbakkers er nog staan en de werktuigen van de pottenbakkers nog te zien zijn, maar de schijven stilstaan. En er geen leem meer op de schijven komt. En er geen vaten ter ere meer worden gemaakt tot eer van God. En soms, gemeente, dan slaat de vrees je wel eens om het hart. En kun je wel eens benauwd zijn dat Nederland een kerkgeschiedenis tegemoet gaat zoals we die kennen uit Schotland en Engeland. Waar je vandaag de dag zulke prachtige kerkhistorische reizen naartoe kunt maken. En vergun me de uitdrukking waar je je een week lang kunt vermaken. Rond de puinhopen. En waar je een week of twee weken lang een aangename periode kunt hebben onder de zichtbare tekenen van Gods vloek. En waar je de ruïnes ziet. Met andere woorden, de restanten van de pottenbakkershuizen. En ja, zegt men dan, hier stond zo ongeveer de preekstoel waar Boston vanaf gepreekt heeft. Met andere woorden, de restanten van de schijven. Alleen, het is stil. De pottenbakker zelf, God, is er niet meer. En er komt geen leem meer op de schijven. Uw huis wordt u woest gelaten. Wat een ontzaggelijk oordeel. En dat is nu net het oordeel wat de Heere ook het volk bedrijft. Israël, Juda, denk erom. Ja, ik heb u verkoren vanuit de volkeren. Ik heb u op de schijven van mijn verbondsliefde gebracht. Maar denk nu niet dat ik u niet straffen kan om uw ongerechtigheid. Denk nu niet dat ik het alles ineen kan drukken en terug kan werpen tussen de volkeren, als u zich niet laat schikken en niet laat voegen onder mijn hand, als u tegen mij opstaat. Dat is de boodschap. En gemeente, als we dan dat beeld weer even doortrekken naar de morgenstond van de schepping. We zeiden het al, het is vastgelopen op de schijven. Adam en Eva hebben zich tegen God verheven. Dat leem is tegen de pottenbakker opgestaan. Het is verdorven op de schijven. En mogelijk is er iemand die zegt, maar dominee, had de Heere dat dan niet kunnen voorkomen? Was het dan goed geweest, wat God gemaakt had? Natuurlijk, gemeente, had God kunnen voorkomen dat Adam en Eva niet zouden vallen. Vanzelf. Dat lag in zijn macht. Hij had het kunnen maken zoals hij het hebben wilde. En vandaag de dag leven we in de tijd waarin de robot zijn opmars doet. Dan kun je het maken zoals je het hebben wil. En dan doet die robot wat van hem gevraagd wordt. Maar wat kan nu een mens wat een robot niet kan? Iets doen uit liefde. En ik bedoel het niet oneerbiedig, gemeente, maar God heeft geen robots geschapen die hij programmeerde naar zijn wil. Maar hij heeft mensen geschapen. Door wie hij uit liefde gediend wilde worden. En daarom heeft hij de mogelijkheid opengelaten dat Adam vallen kon of staande blijven. Hij wilde niet uit slaafse gehoorzaamheid gediend worden. Maar uit liefde. En om die liefde te beproeven moest de mogelijkheid er zijn om te vallen. En denk nu niet, gemeente, dat het voor Adam zo moeilijk was om staande te blijven. Voor u en mij na de val is het onmogelijk. Maar voor Adam en Eva was het even gemakkelijk om gehoorzaam te zijn als om te overtreden. Het had Adam en het had Eva de minste inspanning nog niet gekost om de verzoeking van de hand te wijzen. Wilden ze het maar, daar lag de oorzaak. En zo is dat leem tegen de maker opgestaan. Het is vastgelopen op de schijven. En nu had God geen onrecht gedaan, gemeente, als hij dat leem had afgeschreven. Nu had God geen onrecht gedaan als hij dat leem had teruggeworpen en een heel ander leem genomen had en opnieuw begonnen was. Hij had ook geen onrecht gedaan als hij dat hele volk van Israël van zijn schijven geworpen had en zich naar een andere zijde had gekeerd en daar een ander volk genomen had om van dat volk te gaan maken wat hij van Israël niet heeft kunnen maken. Niet omdat het niet in zijn beschikking lag, maar omdat dat leem zich door hem niet vormen liet. En dat is nu het wonder, gemeente. Dat zullen we zo dadelijk zien. Ja, hij slaat het ineen. Hij werpt het onder zijn voeten. Hij treedt het in zijn toren. Maar een overblijfsel van dat leem gaat hij toch weer op de schijven brengen. En daarvan gaat hij toch maken wat hij ervan hebben wil. We gaan onze tweede gedachte afronden, gemeente. En dan gaan we twee lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn. Niet alle leem komt op de schijven. De tweede lijn. Niet alle leem wat op de schijven komt, wordt tot een vat ter ere gemaakt en wordt ingezameld in het hemelhof. Dat was onder Israël ook al zo. Tweeënlei kinderen des verbonds. Als volk zijn ze op de schijven gebracht. Genomen uit Egypte. Op de schijven van Gods verbondsliefde gebracht. Maar in Hebreeën 4 lezen we dat het overgrote deel van dat volk in de woestijn is omgekomen. Waarom? Omdat het zich tegen de Heere verheven heeft. En gemeente, als wij dan vanmiddag hier bijeen zijn, dan mag ook van u en mij worden gezegd, zo wou hij met geen volkeren handelen, die moeten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat ik het eens zo zeggen, gemeente, er ligt vandaag heel wat leem langs de stranden. En er is vandaag heel wat leem in de winkelcentra te vinden. En er is vandaag de dag heel wat leem in de voetbalstadions te vinden, waar de pottenbakker zijn hand niet aan legt. En als wij vanmiddag hier bijeen mogen zijn, mag ik het zo zeggen, in het huis van de pottenbakker, waar de schijven van zijn genade draaien, dan bent u bevoorrecht boven vele anderen. Ik zeg niet dat u beter bent dan al die anderen. Het is en blijft leem. En of we dan in het stadion zitten of in de kerkbank zitten, dit hebben we gemeen. We zijn samen gevallen mensenkinderen. Maar de Heere heeft dat leem genomen. Hij heeft u afgezonderd. Hebt u daarom gevraagd? Kinderen, misschien ben je wel in het ziekenhuis geboren. En ik weet nog bij de laatste geboorte die ik meemaakte van mijn dochtertje dat me dat opviel. Dat was in het ziekenhuis en dan ben je op zo'n afdeling en dan heb je kamertjes. En in de loop van de uren werd achter iedere deur een kind geboren. En dan de volgende dag, dan mag je naar huis. Dan sta je daar als vader met je maxicosi, met die kleine, bij de lift en dan komt er nog een vader en nog een en dan sta je daar. Ja, en de een ging naar Sliedrecht en de ander die bleef in Gorinchem en weer een ander die ging naar... Maar weet u wat mij het meest bijbleef? Van die drie vaders, waar ik er één van was, en van die drie kinderen, waar mijn dochtertje er één van was, ging er maar één naar een huis waar Gods woord open ging. Want in die uren daarvoor, ja, hoe gaat dat? Je loopt als vader dan toch wat met je ziel onder je arm. En dan spreek je zo eens wat andere vaders en ja, dan kom je er zo wel een beetje achter hoe een mens in het leven staat. Weet je wat ik toen dacht, gemeente? Dat kleine meisje wat ik daarmee naar huis mag nemen, dat heeft er niet om gevraagd. Dat het geboren zou worden in een gezin waar dagelijks Gods woord open gaat. Waar een vader en een moeder met alle lekken, met alle gebrek proberen de kinderen op te voeden naar Gods woord. Het gebeurde wel. Weet u hoe Calvijn dat noemt? Een stukje verkiezing. Let wel, niet zaligmakend meteen, maar wel een stukje verkiezing. En dat u hier vanmiddag zit. En dat er velen zijn die buiten Gods woord en buiten Gods huis op deze dag hun tijd doorbrengen. Dat is Gods wondere beschikking. Hij heeft u als het ware op de schijven gebracht. En hij brengt u en houdt u onder zijn hand. En hij zoekt u te formeren onder de bediening van het woord van wet en evangelie. Hij drukt als het ware zijn heilige vingers in dat leem van uw leven. En hij spreekt door zijn woord. Maar gemeente, hij spreekt ook door zijn daden. En mag ik dan eens vragen, misschien zijn er wel in ons midden waar de afdrukken van Gods vingers zichtbaar in het leem van hun leven staan. En dat er dingen in uw leven gebeurd zijn waarvan u zeggen moest, dit is Gods vinger. Maar nu de vraag. Hoe heeft het leem van uw leven zich tot nu toe gehouden onder de handen van de pottenbakker? Of moet de Heer het ook van u zeggen? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Wel geslagen, maar geen pijn gevoeld. De ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid. Tot een wederstrevig en een afkerig volk. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Gemeente, hoe moet dat dan als de grote pottenbakker zijn voet op de schijf drukt, zodat de schijven stil komen te staan en het sterven wordt? En dat hij misschien 20, 30, 40, 50 jaar aan u gearbeid heeft en dat dat leem alleen maar heeft tegengewerkt en dat het in de grond van de zaak is vastgelopen op de schijven. Wat moet hij dan anders met u doen dan het ineendrukken, het verwerpen en onder zijn voeten vermalen? En misschien zit er wel een volk in ons midden. Wat zeggen moet, dominee? Al luisterend heb ik de slag al naar binnen gekregen. Wat heeft de Heere een werk aan me verricht? Wat heeft de Heere veel bemoeienissen over me gehad? En ja, gemeente, zo'n pottenbakker kan soms met stevige hand in dat leem knijpen. En ik heb het gezien in het huis van de pottenbakker. Zijn krachtige, lenige vingers grepen in de klei. Maar soms, dan minderde hij de vaart van de schijf. En hij dompelde zijn handen wat in het water. En hij legde ze eigenlijk heel teer, heel zorgvuldig, heel liefdevol om die vorm die daar aan het ontstaan was. Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met de strenge tucht. Kom gemeente, wat is de vrucht van al die arbeid? Kan de Heere het ook tot u, jou en mij niet zeggen, wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen, hetwelk ik niet gedaan heb? De Heere zou geen onrecht doen, gemeente, als hij het ganse menselijk geslacht van de schijven zou werpen en onder zijn voeten zou vertreden. Ja, meer nog, Psalm 2, vreest Heeren macht en dien zijn majesteit, dan wordt er gesproken over dat in één slaan en dat in stukken slaan als pottenbakkersvaten. Zit er een vanmiddag die daaronder buigen moet? En die zeggen moet, o God, u zou geen onrecht doen, als u mij van de schijven zou werpen. Als u de schijf in mijn leven stil zou zetten en zou zeggen, ga dan maar. Doe dan maar naar uw eigen zin en begeerte. Maar weet u wat nu het wonder is, gemeente? Dat heeft de Heere met Adam en Eva ook niet gedaan. Laat ik het nog anders zeggen. Hij is achter dat leem aangegaan. Waar zijt gij, Heere? Hebt u die twee nodig dan? Is het niet in uw macht om een nieuwe mensheid te scheppen? Wat heeft de Heere met dat volk gedaan in de ballingschap? Hij had dat volk om kunnen laten komen en een nieuw volk kunnen verkiezen. Maar wat doet hij? Ik zal naar mijn schapen vragen. Weet u wat we dan zien, gemeente? Wat nu de troost van Gods verkiezend welbehagen is, want ja, dat volk wordt getreden in de ballingschap. Maar een overblijfsel wordt weer op de schijven gebracht. Waarom? Ja, waarom, gemeente? Daar is maar één antwoord op. Uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dan gaan we dat zo dadelijk verklaren. Waaruit? Uit hem. Die leem wilde worden. Die de leemenhut van ons vervallen bestaan wilde aannemen. Die op de schijven van Gods recht geperst is geworden. Om een volk op de schijven te houden, dat er naar recht af zou moeten, opdat zelfs een wederhorig kroost om Jezus wil altijd bij God zou wonen. Maar eerst zingen we uit Psalm 81, het 15e vers. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, en wat daar verder volgt. Schouder van Jeremia als het ware nog één keer mee. Hij heeft het voor zijn ogen zien gebeuren, hoe dat het vastgelopen is op de schijven. Het leem wilde zich niet voegen. Wellicht te hard, te droog, te stug. En hij heeft gezien hoe dat de handen van de pottenbakker het weer in één hebben gekneed tot een klomp. Wellicht gaat hij er nog eens met zijn voeten overheen en vermengt het met wat water en dan... Ja, wonderlijk genoeg, dan brengt hij het opnieuw op de schijven. Hij heeft wel de vorm verworpen, maar niet het leem. En zo zal de Heer het gaan doen met Israël en Juda. Is er nog doen aan voor dat volk? Jawel. In de weg van boete, van berouw en van wederkeer. Als mijn volk zich zal schuldig kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken, zegt de Heer. Ja, maar Heere, dan kunt u lang wachten. Want dat volk, dat kent zich niet schuldig. Dat weet zich niet schuldig. Dat bukt niet, dat buigt niet. Dat volk verhardt zich. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. Ja, heren, maar die goddeloze zal zich niet bekeren. Ja, dan ben je toch aan een eind, gemeente, of niet? Ja, dan ben je van beneden af aan een eind. Maar dat is nu het wonder. Ezechiël heeft het gezien. Aanvankelijk hebben die profeten nog wel gehoopt dat het volk tot inkeer kwam. Maar het kwam niet tot inkeer. Ze hebben met gevaar voor hun eigen leven, ja met verlies van hun leven, opgeroepen tot bekering. En het was een prediking die zo best niet viel. Want een enkel hoofdstuk later dan leest u hoe dat pasjur en overste van het volk Jeremia op de mond slaat. Hij moet zwijgen. En uiteindelijk is de tegenstand zo groot dat Jeremia zegt: Heere, ik bedank ervoor. Ik preek niet meer. Hier hebt u mijn lastbrief. En hier hebt u mijn profetenmantel. Ik houd het voor gezien. Want sinds dat ik roep, en sinds dat ik spreek, roep ik verstoring. Hij kon er niet meer tegenop. En Jesaja, hij heeft er als het ware op een gegeven moment bij gestaan en hij heeft gezegd: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En hij heeft het duur moeten bekopen, want hij is uiteindelijk in stukken gezaagd en heeft zo zijn einde gevonden na 40 jaar trouwe ambtsbediening. Er was met dat leem werkelijk niets te beginnen. En weet u wat de Heere dan tegen Ezechiël zegt? Ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlees en hart geven. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Wat gaat de Heere dan tonen aan Ezechiël? En ook aan Jeremia in dat laatste deel, hoofdstuk 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En de vrucht daarvan. Ze zullen komen. Met smeking en met geween zal ik hen voeren. Een overblijfsel keert weder een rest. Een overblijfsel naar de gewilligheid van het volk. Nee, gemeente. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade, geloof me. Als er geen verkiezing was, werd er geen mens zaag. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Er is niemand die zich vormen laat onder de handen van de grote pottenbakker. Niemand, niemand, niemand. En God kan blijven prediken en God kan blijven roepen en God kan blijven nodigen. Maar u en ik, we bukken niet en we buigen niet. Ja, zegt u maar, waarom wordt het dan wel van ons geëist? Omdat God daar recht op heeft. Omdat we goed uit zijn handen zijn voortgekomen. Maar als u denkt dat het er door die weg heen ooit van komen gaat, dan vergist u zich schromelijk. Weet u waarom dat volk van Israël nog bestaat? Weet u waarom de schijven nu draaien als ooit tevoren? Ook in Israël. Weet u waarom de huizen van de pottenbakkers daar in Israël als het ware weer nieuw leven wordt ingeblazen? Omdat God haast heeft. Waarom moest er een prediker naar Israël? God heeft haast. Waarom gaan de deuren open daar waar ze eeuwenlang gesloten zijn geweest? Omdat God haast heeft. Waarmee dan? Om het af te gaan maken op de schijven. Wat? Dat overblijfsel. Het begint zo ongeveer aan een eind te komen met deze bedeling. De pottenbakker gaat er de laatste hand aan leggen. Romeinen 9, 10, 11... En gans Israël zal zalig worden. Waarom? Omdat God het wil. Waarom wordt er een volk zalig? Omdat God het wil. Nee, dat leem is niet te verontschuldigen. Want nu zou het kunnen zijn dat iemand zegt, ach, dan hopen we maar dat de pottenbakker zijn hand er eens aan leggen wil. En als het in zijn raad besloten ligt, dan wordt het wat. En als buiten de grenzen van zijn welbehagen valt, dan wordt het niets. Gemeente, dan komt Romeinen 9 op de voorgrond. Zal ook het leem tot de pottenbakker zeggen, wat doet gij? Laten we nooit vergeten waar we uitgekomen zijn. Laten we nooit vergeten dat we de verwerping waardig zijn. Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 1. En dat er dan toch een volk op de schijven komt. En dat er dan toch een vat ter ere van de schijven komt. Dat is enkel en alleen uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. En gemeente, daar zou heel veel van te zeggen zijn. Maar kijk nu eens wat er door de eeuwen heen op de schijven gekomen is. In mijn kinderjaren heb ik de oude dominee Venema horen preken over het huis van de pottenbakker. En ik denk dat de ouderen onder ons dominee Venema nog wel kunnen herinneren. Hij kon het zo beeldend brengen en als kind ook hing je werkelijk aan zijn lippen. En ik hoor het hem nog zeggen, daar ligt nu zo'n handgrauwe slik op de muren van Jericho. Rachab, je zou het toch laten liggen. Maar hij neemt het en brengt het op de schijven. En het wordt een vat ter ere. En dan kunnen we het uitbreiden, gemeente, dan zie ik daar een Manasse. Ja, vader Hiskia heeft er heel wat aan gedaan om er wat van te maken. Maar het liep vast. En het leek vast te lopen op de schijven van Gods verbondsliefde. En ja, hij werd van de schijven genomen en in de ballingschap geworpen. En daar werd hij onder Gods voeten getreden. En daar zette de grote pottenbakker zijn vingers in het leven van Manasse. En hij drukte hem als ooit tevoren. En als staat er, toen bekende Manasse dat de Heere God was. Had toch recht geweest. als hij voor Manasse een ander leem genomen had. Maar hij heeft hem op de schijven gebracht. Ik denk aan Saulus van Tarse. Het was al een hele vaas in eigen oog, mag ik het zo zeggen? Maar hij was nog nooit op de schijven geweest. Hij was nog nooit gekneed geworden onder Gods recht en wet. En toen God in zijn leven kwam, het eerste wat er gebeurde, zijn vingers knepen dat leem van zijn leven in één. En dat is niet meegevallen. Als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En toen is God er wat van gaan maken, een vat ter ere uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zeg gemeente, het leem kan zo slecht niet zijn, of God kan er wat van maken. Het leem kan het zo niet onder zijn handen verdorven hebben, maar als hij zegt ik wil, zij zullen. Maar daar heeft de pottenbakker een grote prijs voor moeten betalen. Zijn eigen lieve zoon is tot leem geworden. En wat hebben de vingers van de rechtvaardige God in dat leven van zijn zoon gegrepen? Wat hebben de vingers van die rechtvaardige God hem geperst en wat heeft hij gedrukt geworden? Hij heeft het uitgeroepen, hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? En hij is van de schijven geworpen en hij is vertreden onder de voeten van de rechter. Waarom, gemeente? Opdat een volk, wat naar recht van de schijven zou moeten worden afgeworpen, er om Jezus wil opgehouden zou worden en toch tot een vat ter ere zou worden ingezameld. Is dat een wonder of niet? En zolang Gods kinderen in dit leven zijn, blijven ze op de schijven. Dat valt niet altijd mee. Zeker niet als hij zijn vingers er eens inzet en dat leem eens kneden gaat. Dan moet Paulus met een doorn door het leven. Maar het was nodig, weet u waarom? Omdat die harde stukken in dat leem van zijn leven, van zelfverheffing en van hoogmoed eruit moesten. Dan moet David door vele verdrukkingen heen ingaan en toch hoe meer die vingers van de grote pottenbakker drukken, hoe meer dat beeld gaat rijzen, wat hij ermee voor heeft. En weet u wat ik gezien heb in het huis van de pottenbakker? Die pottenbakker had een model voor zich staan. En terwijl hij bezig was, keek hij naar dat model wat hij daar op de planken voor hem had. En hij keek en hij kneedde. En hij keek en hij kneedde. En gaandeweg zag je het onder zijn handen gebeuren. Dat leem onder zijn handen nam de vorm aan van dat model wat daar op de planken stond. En nu met eerbied gesproken, waar kijkt God nou naar? Als hij dat leem onder zijn vingers heeft, dan kijkt hij of het beeld van Christus erin rijzen gaat. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. En weet u wanneer dat werk op de schijven gereed is? Als God er het beeld van zijn Christus in ziet. En dan is de weg van de Heere met de een niet de weg van een ander. Het ene leem is ook het andere niet. Het ene leem moet meer gekneed worden. Het andere moet meer met zachte hand gevormd worden. Maar naar de mate dat het leem is, handelt de pottenbakker. Alle leem is ook niet even lang op de schijven. Soms worden er lelien ingezameld. Soms zijn er kinderen die maar 10 jaar op de schijven zijn. Van die kleine vaasjes, mag ik het zo zeggen, in de hand van de pottenbakker, waar hij naar kijkt en zegt, het is genoeg. En dat hij ze thuis haalt en als een pronkstuk brengt in het binnensheiligdom. Anderen 40 jaar op de schijven. Weer anderen 50 jaar op de schijven. Sommigen tot in de hoge ouderdom op de schijven. En Jeremia moest het aan het einde van zijn leven zeggen. Heer, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Weet u, en het is maar beeldspraak, maar als Paulus dan, je zou bijna zeggen, een ogenblik van een afstand naar zichzelf mag kijken. Daar in het huis van de pottenbakker, dan staat hij erbij en dan kijkt hij ernaar. En wat denkt Paulus dan? Heren, dat is nou toch al aardig wat geworden. En de tijd zal nu toch wel rijp zijn dat dit vat ter ere zal worden ingezameld. Nee, gemeente, dan staat Paulus erbij en hij kijkt ernaar en... Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed wat. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, maar Paulus, is er dan niets heerlijks onder de handen van de pottenbakker voortgekomen in uw leven? Ja, dan zie ik hem toch een ogenblik naar de andere zijde komen. En dan wijst hij omhoog. Maar Gode zij dank, zegt Paulus, ligt er dan heerlijkheid in dat vat van je leven? O, zegt hij, als u naar het leem kijkt, dan is er geen vlees wat te roemen heeft. Maar als u naar de handen van de pottenbakker kijkt, ja, dan mag ik toch geloven dat hij er iets van zijn beeld in gevormd heeft. Dan mag ik toch geloven dat er iets ingelegd is wat geen leem erin kon leggen. En waar God een keer mee pronken gaat. En hij is van de schijven afgekomen, hoor, gemeente. Nee, het is er niet zacht aan toegegaan. Een scherp rechter moest komen om hem los te slaan van dit aardse leven. Maar het was een opperbeste slag. Hij werd in één keer de hemel ingeslagen. En daar pronkt hij nu al eeuwen. Als een pronkstuk van vrije genade. Want al valt het niet mee op de schijven. En al is dat leem lang niet altijd wat het wezen moet, maar dit is zeker. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Maar gemeente, de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Maar als je al jaren onder zijn hand ligt, onder de algemene bearbeiding van zijn geest, onder zijn bijzondere bemoeienissen, maar altijd tegenwerkt, eigen zin en wil, laat voorstaan op Gods wil, dan geldt ook de keerzijde. Maar hij verdelgt, dien hij godloos bevindt. Kom er eens mee in de eenzaamheid. En smeek dan maar, o God, als het van mij moet komen. Dan gaat het eeuwig verkeerd. Maar nu heb ik vanmiddag van boven naar beneden horen preken. Dat volk van Israël had u naar recht in haar geheel kunnen verderven. Maar u hebt een overblijfsel op de schijven gehouden. Heren, zou u me willen nemen in uw goddelijke hand en bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Amen. Heere, zo mochten we onder uw getuigenis zijn. Zou u het willen brengen in onze zielen, tot in het diepst van ons hart willen afdrukken. Niet alle leem komt op de schijven. Wat zijn er velen die uw verbondsgeheimen en uw getuigenissen moeten missen. Wij mogen afgezonderd van deze wereld leven, daar waar de schijven van de pottenbakker draaien en waar zijn vingers kneden. Maar Heere, er is zoveel leem wat zich niet laat voegen, wat in onbekeerlijkheid en in eigenwilligheid en in eigenzinnigheid voortgaat. En als we van de schijven geworpen zouden worden, Heere, dan doet u geen onrecht. Maar dat is nu het wonder. dat er een volk op de schijven blijft, omdat u het wil. En dat is nu het wonder, dat er een volk zalig wordt, uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. U verkiest niet wie u verkiest, maar u verkiest wie u verwerpt. En dat zal de eeuwigheid uitmaken voor al uw kinderen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Vergeeft u al het zondige, het tekort wat erin was, ook vanmiddag. En hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 145 en daarvan het vierde en het zevende vers. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.